In de naam van de Vader die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon die zondaren verlost. In de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie-enige God. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen Psalm 146, de versen 3 en 6. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Het is de Heere, wiens mededogen blinden schenkt het liefelijk licht. 146, 3 en 6. Evenals vanmorgen, gemeente, is de schriftlezing ook vanavond weer uit de Handelingen der Apostelen, het 9e hoofdstuk. En we lezen nu de versen 10 tot 22. Na de schriftlezing doen wij belijdenis van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in antwoord erop zingen we Psalm 6, vers 9. De Heere wilde op mijn kermen zich over mij ontfermen. We lezen dus Handelingen 9, vers 10 tot 22. We belijden ons geloof en we zingen Psalm 6, vers 9. En er was een zeker discipel te Damascus met name Ananias. En de Heere zeide tot hem in een gezicht: Ananias. En hij zeide: Zie, hier ben ik, Heere. En de Heere zeide tot hem: Sta op en ga in de straat genaamd de Rechte en vraag in het huis van Judas naar een met name Saulus van Tarsen. Want zie, hij bidt. En hij heeft in een gezicht gezien dat een man met name Ananias inkwam en hem de hand oplegde, opdat hij wederom ziende werd. En Ananias antwoordde: Heere, ik heb uit velen gehoord van deze man hoeveel kwaad hij uw heiligen in Jeruzalem gedaan heeft. En heeft hier macht van de overpriesters om te binden allen die uw naam aanroepen. Maar de Heere zeide tot hem: Ga heen, want deze is mij een uitverkoren vat om mijn naam te dragen voor de heidenen en de koningen en de kinderen Israëls. Want ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet om mijn naam. En Ananias ging heen en kwam in het huis. En de handen op hem leggende zeide hij: Saul, broeder, de Heere heeft mij gezonden, namelijk Jezus, die u verschenen is op de weg die gij kwaamt, opdat gij wederziende en met de Heilige Geest vervuld zoudt worden. En terstond vielen af van zijn ogen gelijk als schellen, en hij werd terstond wederom ziende, en stond op en werd gedoopt. En als hij spijze genomen had, werd hij versterkt. En Saulus was sommige dagen bij de discipelen die te Damascus waren. En hij predikte terstond Christus in de synagogen, dat hij de Zoon van God is. En zij ontzetten zich allen die het hoorden en zeiden: Is deze niet degene die te Jeruzalem verstoorde wie deze naam aanriepen? En die daarom hier gekomen is, opdat hij dezelfde gebonden zou brengen tot de overpriesters? Doch Saulus werd meer en meer bekrachtigd en overtuigde de Joden die te Damascus woonden, bewijzende dat deze de Christus is. Hier eindigt de schriftlezing. Met de kerk van alle tijden en plaatsen noemen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in ieder van u spreken met mij in zijn hart al dus: Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Van de Heere gemeente dat ik u vanavond mag bedienen, vindt u evenals vanmorgen in Handelingen 9. Handelingen 9 en daarvan nu de versen 17 tot en met 20. Handelingen 9, vers 17 tot 20. Daar luidt Gods woord, onze tekst, zoals we die nogmaals willen lezen. En Ananias ging heen en kwam in het huis. En de handen op hem leggende zeide hij: Saul, broeder, de Heere heeft mij gezonden, namelijk Jezus, die u verschenen is op de weg die gij kwaamt, opdat ge wederziende en met de Heilige Geest vervuld zoudt worden. En terstond vielen af van zijn ogen gelijk als schellen, en hij werd terstond wederom ziende, en stond op en werd gedoopt. En als hij spijze genomen had, werd hij versterkt. En Saulus was sommige dagen bij de discipelen die te Damascus waren. En hij predikte terstond Christus in de synagogen, dat hij de Zoon van God is. Wij willen de Heer eerst vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Naast de rouwdragende die we vanmorgen aan de Heer opdroegen, willen we vanavond ook denken aan zuster Verolme de Bonte en haar familie. Nu in de afgelopen week ook een zuster van haar is overleden. We zoeken Gods aangezicht in ons gebed. Goed dat hier en heren, voor de tweede keer op deze stralende zomerzondag brengt u ons samen in uw huis. Wat een wonder dat de deuren van uw huis elke keer maar weer open gaan. Wat een teken van uw bemoeienis en van uw zorg over ons leven. Wat een teken van uw langmoedigheid ook. En nog langmoedig bent u ook over diegenen die de kerkdeuren op dit ogenblik voorbij lopen. Die om ons heen rondrijden door ons land of hier of daar hun rust en hun verkwikking proberen te vinden. Maar ons brengt u in uw huis. Op die plaats waar het u behaagt om zondaren te brengen aan de voeten van de Heere Jezus Christus. En dat is toch niet, Heere, omdat wij ook maar iets beter zijn dan al die anderen die de deuren van uw huis voorbij gaan. En dat is niet omdat wij enige verdiensten hebben boven al die anderen, al zou het alleen maar de gedachte kunnen zijn aan verdiensten dat wij in uw huis komen, ook op zo'n prachtige zomerzondagmiddag en avond. Maar het is alleen maar uw goedertierenheid, uw zorg, die ons hier brengt. Geen prestatie, maar gratie. Wat zou het groot zijn als we dat ook allemaal beseften, heren, zoals we vanmiddag hier in de kerk zijn gekomen. Dan zouden we immers in de goede gestalte hier zitten, niet als mensen die zichzelf verheffen boven een ander. Niet als mensen die menen dat ze bepaalde rechten hebben boven anderen. Maar als mensen die zich bewust zijn dat ze voorrechten ontvangen boven anderen. Voorrechten die niet verdiend zijn. Maar die uit vrije goedheid door u aan ons geschonken worden. Die ons ook verantwoordelijk stellen. Die ook verplichtingen met zich meebrengen. Immers juist op deze plek klinkt de boodschap. Hoe zullen wij ontvlieden indien we op zo grote zaligheid geen acht nemen. Heere, geef ons dat we zo vanmiddag hier in de kerk zijn gekomen. Jongeren en ouderen, kleinen en groten. Dat ook onze jonge mensen er iets van verstaan dat dat inderdaad een voorrecht is. Te mogen opgroeien in een gezin waarin we worden meegenomen naar uw huis. Waarin niet wordt volstaan met een minimum. Maar waarin gezocht wordt deze hele dag aan uw dienst te wijden. En wat een voorrecht het is als we op een andere manier toch door uw voorzienig bestel in aanraking zijn gekomen met de boodschap van het evangelie en met de betekenis van uw huis waar u in deze wereld voor uw namen gedachtenis sticht. En u ziet ons hier vanavond, heren, en u kent ons, de gemeente die hier zondag aan zondag mag samenkomen onder leiding van haar kerkenraad en van haar eigen dienaar des woords. Gasten die met ons zijn vergaderd om uw woord te horen. En u wacht er alles op u, Heere. Nu kunnen we alleen maar onze ogen opheffen tot u. Om u te vragen, zie naar ons om. En laat ons, kon het zijn vanavond, weten dat u ons kent. Dat u weet wie we zijn. Dat u weet waar we wonen. U kent ons. En u weet in welke gestalte we hier zitten. U weet wie het zijn die vanmorgen zijn aangeraakt door uw woord. En die vanmorgen als het ware moed gekregen hebben toen ze het mee mochten zingen aan het einde van de dienst. Gij die God zoekt in al uw zielsverdriet, houd aan, grijp moed. Want wie hem nederig valt te voet, die zal van hem zijn wegen leren. die naar de kerk zijn gekomen vanmiddag met een stille verwachting in het hart. En met een vurige hoop, Heere, wat zou het groot zijn. Als vanmiddag uw woord verder voor me mocht opengaan. Als de verwachting niet beschaamd wordt. En als de hoop vervuld mocht worden. Heere, wilt u aan zulken gedenken, maar ook aan anderen. Uw volk en kinderen bouwen in het allerheiligst geloof. Van verre staande dichterbij brengen, onbekeerden bekeren. Ja, laat vanmiddag kon het zijn, de wind van de Heilige Geest door de hof van deze kerk mogen waaien. En laat dat merkbaar mogen worden op en onder de kansel, op de kansel, doordat uw dienaar wordt bekwaamd en een stem ontvangt om uw woord te spreken zoals het u behaagt. Maar ook onder de kansel, doordat er geluisterd mag worden met een hart dat is afgestemd op uw woord. En dat ontvankelijk is voor uw spreken. Heere, dat hebt u in uw hand en dat hebben wij niet in onze macht. Maar laat het vanmiddag een uur van uw welbehagen mogen zijn. En laat dat welbehagen van uw gestalte mogen krijgen in de toebrenging van zondaren, in de opbouw van uw volk, in de bekering van wat onbekeerd is, maar bovenal in de verheerlijking van uw naar waarde nooit genoeg volprezen naam. Heere, wilt u daartoe zelf in ons midden zijn? Met dat krachtige werk van de Heilige Geest. Harten in vuur en in vlam zetten. Dat we niet verhinderd worden door de warmte. Maar juist van binnenuit verwarmd worden door die gloed van uw geest. En door dat wondere woord van u. Dat spreekt van u die zondaren uit vrije genade zaligt. Laat de naam van de Heere Jezus Christus worden uitgeroepen. En laat die naam weerklank mogen vinden in ons hart en in ons leven. Opdat die naam met ons meegaat en op ons leven mag worden uitgeschreven. Tot een getuigenis van wie u in hem bent en wilt zijn in het midden van uw volk. Ik geef uw zegen ook deze middag aan kinderen, aan jonge mensen. Opdat ze mogen verstaan dat het hier gaat om de dingen waar het op aankomt in leven en in sterven. Geef uw zegen, Heere, aan heel dit volk en aan allen die met ons verbonden zijn, nu via de kerktelefoon of later via een cassette. Opdat uw woord zijn weg mag vinden en opdat uw geest zijn werk in ons midden mag doen. Geef uw zegen aan ons allen. We denken aan de rouwdragenden onder ons, we droegen er vanmorgen aan u op, Heere. En ook vanavond noemen we namen aan elkaar en we leggen de namen aan u voor. Die van de familie Verolme de Bonte. In de afgelopen week was er een sterven in de kring van de familie, in de kring met wie ze zijn opgegroeid. En ook al zijn we dan al tot de ouderen gaan behoren, Heren, maar wat een ingrijpende dingen zijn dat. Als zij met wie we opgroeiden, met wie we samen in één gezin groot werden, ons gaan ontvallen door de dood. Heere, laat de vertroosting van het evangelie hun deel mogen zijn. Laat er kon het zijn genadelicht mogen vallen over sterven en over begrafenis. En laat het spreken van u ook in het ontvallen van die ons lief zijn. In de boodschappen die we elke keer maar weer horen. Deze is niet meer en die is niet meer. Voor ons een spoorslag mogen zijn om het heden der genade toch te gebruiken. En te zien als de welaangename tijd en de dag der zaligheid. Als die kostbare tijd waarin het erop aankomt voor eeuwig geborgen te zijn. In het bloed van het lam zal het wel met ons zijn, in het uur van sterven en tot in alle eeuwigheid. Wij bidden u, Heere, voor heel uw kerk, waar u ook vergadert in deze plaats en daarbuiten in ons land. Ontferm u over uw kerk die zo hopeloos verscheurd en verdeeld is, die zo geteisterd wordt door vervlakking, door allerlei moeite en zorg die wij mensen elkaar vaak aandoen. En we vragen van u, Heere, kon het zijn, erbarm u over ons. En wil uit genade een keer ten goede geven, zoals u het ook in vroegere tijden hebt gedaan. Een herleving van wat dreigt te sterven. Wilt u zelf de banier van het evangelie weer hoog doen opheffen. Mensen geven die dat mogen doen. Kon het zijn, laten er ook hier in het midden van de gemeente mogen zijn. Jongeren en ouderen die zeggen, Heere, wat zou het groot zijn als u mij daarvoor zou willen gebruiken. Laat er vooral veel gebed voor mogen zijn in diepe verootmoediging. Gebed van mensen die moeten belijden, wij hebben gezondigd. Die niet op anderen neerzien, maar die solidair zijn in de schuld. Die buigen en die smeken om genadige ontferming. We bidden om de voortgang van uw koninkrijk over het rond der aarde. Om uw ontferming over uw kerk, ook in die landen waar uw kerk het moeilijk heeft, waar vervolging en verdrukking het deel is. We denken in het bijzonder ook aan de islamitische wereld, waar christenen het zo moeilijk hebben. En we vragen van u, geef dat ze staande mogen blijven en als een getuigenis in het midden van die wereld die de liefde niet kent, mogen laten zien dat wondere geheim van u die in de Heere Jezus Christus een God van ontferming bent. We bidden u voor de voortgang van uw koninkrijk door de verkondiging van het evangelie onder Israël. Op de zendingsvelden. We denken in het bijzonder ook aan de zending van onze eigen kerken. Aan het werk dat er gedaan mag worden, onder andere ook in Botswana. Waar het woord mag worden uitgedragen en waar het woord mag worden vertaald aan mensen die aan de rand van de samenleving tot de verschoppelingen van deze wereld behoren. En waar u het wilt laten merken dat u juist daar wilt zijn, waar mensen zich bevinden die door anderen niet worden geteld. We bidden u om de komst van uw koninkrijk, Heere, dwars door het rumoer van de volken heen, in ons eigen vaderland. En we bidden u, kon het zijn, ontferm u over ons, ook als het gaat om het ontvangen van een nieuwe regering. Kon het zijn, Heere. Geef dat uw volk en kinderen staande mogen blijven. Ook als er een regering komt die heel duidelijk laat merken met u en met de normen van uw woord geen rekening meer te willen houden. Erbarm u over ons en laat het ten goede mogen zijn dat we zo worden beproefd. Dat we zo misschien ook wel worden gekastijd. Ontferm u over de volken van de aarde. Over het arme volk van Rwanda, dat zijn doden bij honderdduizenden telt. Over de volkeren die geteisterd worden door oorlog en door geweld, door honger en door ziekte. Heere, wat hebben wij mensen van deze aarde, die door u zo schoon geschapen was, een woestenij gemaakt, een oord van verschrikking. Erbarm u, laat uw rijk komen. En geef ons genade om intussen te doen, ook in de dienst der barmhartigheid, wat onze hand vindt om te doen. Om Jezus Christus wil alleen, uit vrije goedheid, in de vergeving van al onze zonden vragen we het u. Amen. De dienst voor offeranden vindt plaats, gemeente. We zingen op Psalm 119, de versen 25, 65 en 86. 119, vers 25. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht. Vers 65, hoe wonderbaar is uw getuigenis. En vers 86, dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer. In aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 34, vers 2. Komt, maakt God met mij groot. 34, het tweede vers na het amen van de prediking. Wanneer we ons afvragen, gemeente, wat nou eigenlijk de diepste bedoeling is van het genadewerk dat de Heere verricht in het leven van een door hem opgezochte zondaar, dan is de schrift heel eenstemmig in het antwoord op die vraag. Het gaat om de eer van de Heere in al het werk van zijn handen. Daar zingen de psalmen van. Daar moet het op uitlopen wat we samen zojuist hebben gezongen. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer, gelijk een bron zich uitstort op de velden. Daar getuigen de profeten van als ze zeggen, dit volk heb ik mij geformeerd, het zal mijn lof verkondigen. En de apostelen stemmen daarmee in wanneer iemand als Petrus schrijft dat de Heere zondaren roept uit de duisternis tot zijn wonderbare licht. Opdat ze zouden verkondigen de deugden van hem die hen geroepen heeft. En in de openbaring zien we de uitwerking van dat alles, wanneer keer op keer ons een blik wordt gegund op die schare in de zaligheid, die het halleluja mag aanheffen en die mag zingen van hem die op de troon zit en van het lam en van het wondere werk van hen, waarvan zij leven mogen tot in alle eeuwigheid. De zaligheid is van onze God die op de troon zit en van het lam. Daaraan is dan ook Gods werk herkenbaar, gemeente, dat het onwederstandelijk heen werkt in die richting dat een zondaar zijn lof zal gaan verkondigen. En daar wordt in principe het werk, het doel van de Heere bereikt ook, waar een zondaar zijn eer op het oog gaat hebben, waar een mens die van nature een eerrover van God is en zijn eigen eer zoekt en zijn eigen belangen bedoelt, gaat vragen, Heere, wilt u zelf voor uw eer zorgen in mijn leven? Want u bent dat zo eeuwig waard. Want uw gemeente, dat doel, dat wordt in beginsel bereikt in het leven van Saulus, in dat gedeelte waarover onze tekst van vanavond ons spreekt. Saulus heeft dat later zelf met zoveel woorden mogen zeggen. Als hij namelijk in de brief aan de Galaten schrijft over de gebeurtenissen die in onze tekst vanavond onze aandacht vragen, dan schrijft hij dat de mensen vol verwondering tegen elkaar zeiden: hij verkondigt nu het geloof dat hij eerst trachtte te verwoesten. En dan komt het erachteraan. En zij verheerlijkten God in mij. En Saulus die heeft al vroeg begrepen, daar ging het om. En dat is ook zijn diepste begeerte geworden. Dat God in zijn leven als de drie enige aan zijn eer komt. Wel nu, gemeente, nadat we vanmorgen geluisterd hebben naar Gods bekerende genade in het leven van Saulus, van wie we lazen dat hij ging bidden, willen we vanavond gaan luisteren naar het vervolg waarin wij horen Gods genade verheerlijkt in Saulus. Er zijn weer drie gedachten. Ten eerste, zijn oor wordt doorboord door Jezus. Ten tweede, zijn oog wordt geopend voor Jezus. En ten derde, zijn mond begint te spreken van Jezus. Gods genade verheerlijkt in Saulus. Zijn oor wordt doorboord door Jezus. Zijn oog wordt geopend voor Jezus. Zijn mond begint te spreken van Jezus. Er is in een paar dagen tijd heel veel veranderd, gemeente, in het leven van Saulus, die wij later kennen als de apostel Paulus. Saulus, die we vanmorgen hebben gezien als een satanische figuur bij zijn vertrek uit Jeruzalem. Eén in wie iets zichtbaar wordt van die toen zijn vader was, de duivel. In wie iets van die briesende leeuw en van die grote rode draak zichtbaar wordt. Die de gemeente van de levende God zoekt te verslinden. Maar die door de Heere is stilgezet, is ontdekt aan zichzelf, is verslagen, tot overgave gebracht. En die als een gebroken mens is binnengebracht in dat Damascus. Dat hij als een groot inquisiteur dacht binnen te rijden. Om daar de slachtschapen van Christus te binden en ze gevangen naar Jeruzalem te voeren. En daar hebben we Saulus vanmorgen gezien. In die donkere kamer waar de Heere hem bracht en waar de Heere het fotoboek van zijn leven opende. En waar de Heere hem liet zien wie hij is in Gods ogen. Waar we hem vooral hebben gezien als een mens van wie de Heere vanuit de hemel het zei. Want zie, hij bidt. Maar, en op dat punt hebben we Saulus eigenlijk vanmorgen aan het einde van de dienst achtergelaten. Ook al is dan in zijn hart dat gebed geboren dat een teken is van Gods bekerende genade, een onbedriegelijk kenmerk zoals we dat zagen. En al is er op die manier verwachting gegroeid en al is er ook een bemoediging geweest. De Saulus die we achterlieten was een Saulus in het donker. En vanuit de schriften weten we wel dat er maar één weg is. Waarlangs een zondaar vanuit de duisternis wordt gebracht tot Gods wonderbare licht. En dat is de weg waarvan we zojuist samen hebben gezongen met Psalm 119. De opening van uw woorden zal gewis gelijk een licht het donker opdoen klaren. En het is die weg die de Heere nu met zijn toekomstige apostel gaat, gemeente. En daartoe roept de Heere nu Ananias, een getrouwe, ons verder onbekende discipel van de Heere Jezus Christus in Damascus. En op zichzelf is dat al iets dat heel merkwaardig kan lijken. Dat de Heere die tot op dat ogenblik in het leven van Saulus gewerkt heeft, zonder tussenkomst van mensen, nu een mens gaat inschakelen. En als u de handelingen van de apostelen wat kent, en mogelijk heb u wel meer preken uit dit Bijbelboek gehoord in de tijd na Pinksteren, dan zal het u misschien zijn opgevallen dat dat altijd weer komt wanneer de Heere met een zondaar de weg naar het licht gaat bewandelen. In dit Bijbelboek lees je van duizenden bekeringen, van duizenden die worden gebracht tot het ware zaligmakende geloof in de Heere Jezus Christus. Maar er is er niet eentje van al die duizenden. Of er is in het leven van die mensen een moment gekomen dat de Heere zijn levensweg deed kruisen door een verkondiger van het evangelie. Omdat dat de goddelijke heilsweg is die Saulus later in de brief aan de Romeinen zo heerlijk onder woorden heeft gebracht. Hoe zullen ze geloven zonder die hen predikt? Hoe zullen ze prediken zonder gezonden te zijn, gelijk geschreven staat hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten dergenen die het goede boodschap, de vrede boden, de vreugde boden, die aan Sion mag verkondigen, zie hier is uw God. En dat zien we nou ook in onze tekstgemeente. Zo werkt de Heere wanneer hij een zondaar vanuit de duisternis gaat brengen tot zijn wonderbare licht. Dan zendt hij naar zijn goddelijk welbehagen een verkondiger van die zeer blijde boodschap. En dan doet hij die dienaar het woord krachtig prediken, omdat het hem behaagd heeft door de dwaasheid van de prediking zalig te maken die geloven. En dat gaf van de Heere uit, gemeente, dat is hier wel heel erg duidelijk. Ananias was uit zichzelf nooit naar Saulus van Tarsen toegegaan. Hij heeft er zelfs nog geen zin aan aanvankelijk als de Heere hem roept. En de Heere die bepaalt ook de inhoud van de boodschap die gebracht moet worden. Maar hij gaat die boodschap die het licht doet opgaan in het hart van de zondaar niet zelf brengen. De Heere die het geloof gaat werken in het hart en in het leven van de zondaar, schakelt daartoe een verkondiger in. En dat betekent, gemeente, dat er in feite al een lichtstraal over het leven van Saulus valt op het moment dat die Ananias de deur van het huis van Judas in de rechterstraat opent en binnentreedt in die kamer waar Saulus al 3 dagen zit biddend, zonder eten en zonder drinken. Alleen, en dat begrijpen zelfs de kinderen in de kerk wel, Saulus die heeft dat zelf nog niet door, omdat hij immers in het donker zit en omdat zijn ogen verblind zijn. Maar dan komt er dat ogenblik dat die verkondiger in opdracht van de Heere zijn mond open gaat doen. En dat hij de naam gaat noemen van de man tot wie hij gezonden wordt. En dat hij het gaat zeggen zoals we dat in onze tekst lezen. Saul, broeder, de Heere heeft mij tot u gezonden, namelijk Jezus die u verschenen is op de weg. En dan vraag ik u, gemeente, of u dat eens een ogenblik op u wilt laten inwerken, die eerste woorden die Ananias gesproken heeft. We hebben vanmorgen die Saulus gezien zoals hij daar in het donker terecht is gekomen na de ontmoeting met de Heere Jezus op de weg naar Damascus. En we hebben geprobeerd ons voor te stellen hoe die Saulus daar zit, met die beschuldigende stem vanuit de hemel die blijft klinken in zijn oren en in zijn hart. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Met dat geweten dat geopend is en dat hem aanklaagt, dat hij tegen al de geboden God zwaar gezondigd heeft, geen daarvan gehouden. Als een smekeling om genade, met belijdenis van schuld. Er is in het leven van deze Saulus dat moment gekomen dat hij de vraag is gaan stellen die de catechismus stelt aan het begin van het stuk van de verlossing. Is er voor zo een als ik ben nog een middel om de straf te ontgaan? Is er nog een weg naar het leven en naar de zaligheid? En zeker daar is in het hart van Saulus een bepaalde verwachting gewekt die maakt dat hij de Heere aanroept. Omdat de Heere zijn langmoedigheid heeft betoond en omdat de Heere zichzelf bij die naam Jezus aan hem heeft geopenbaard en omdat de Heere een belofte heeft gegeven. En we hebben gezien hoe die Saulus ook bemoedigd is door een gezicht dat hij in die 3 dagen duisternis van de Heere heeft ontvangen. Maar toch, gemeente, als u er een klein beetje van weet vanuit uw eigen leven hoe die Saulus daar in dat donker heeft gezeten, dan zult u het aanvoelen dat de vragen in zijn ziel hebben gestormd. Zou dat voor zo'n mens als ik ben nog wel kunnen dat er behoud is? Zou mijn zonde niet te groot zijn? Is mijn verzet niet te lang geduurd? Heb ik niet te lang gesteigerd tegen de roepstemmen van de Heere? Heb ik niet te veel kwaad gezet tegenover zoveel goeds? Is er voor zo'n mens nog wel genade? En als dan op dat ogenblik een mens binnenkomt stappen, nadat dat ook nog een keer in een gezicht is voorbereid, en die mens die komt vertellen dat hij gezonden is door die Jezus die hem verschenen is op de weg. En die mens zegt dan in naam van die Jezus dat ene woord. Broeder. Broeder. Bent u het met me eens, gemeente, dat in dat ene woord de hele vrije ontferming van de God van alle genade ligt opgetast? Dat in dat ene woord schittert die onpeilbare zondaarsliefde van de Heere? Dat is nou de liefde Gods in de Heere Jezus Christus. Dat hij in de gestalte van een dienstknecht komt tot zo'n mens die daar zit te worstelen in het donker van zijn zonde, die daar zit te houden met zijn schuld. En die dan die hand op de schouder voelt. En dat ene woord hoort, broeder. Gemeente, in dat ene woordje ligt het hele wonder van de vleeswording van de Heere Jezus Christus als het ware opgetast. Dat grote wonder van hem, van wie we met de kerk daar even beleiden, dat hij om ons mensen en om onze zaligheid uit de hemel gekomen is, ons vlees en bloed heeft aangenomen, de mensen in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde, en dat hij dat heeft gedaan omdat hij zich niet schaamt ons broeder te noemen. Broeder. In dat ene woord waarmee de Heere Jezus Christus een gezant stuurt naar deze mens in de duisternis, zien we de Heere Jezus Christus zoals hij zichzelf heeft geopenbaard tijdens zijn rondwandeling op aarde en in de prediking die na Pinksteren het is waarin hij tot de gemeente komt. De Heere Jezus die gaat waar het verloren is. Die zich heen buigt over mensen waar een fatsoenlijk mens de neus voor ophaalt. Die komt tot mensen waarvan zelfs de gemeente in Jeruzalem, die toch van het wonder van vrije genade heeft leren leven. Straks wanneer ze horen van de bekering van deze Saulus zal zeggen, die, dat kan niet, dat geloven we niet. Die man, die was te ver van huis en die heeft te zwaar gezondigd en zijn misdaden zijn te groot. Broeder, gemeente, in dat ene woordje ligt het hele evangelie van hem die gekomen is en die zondaren ontvangt om met hen te eten en te drinken en daarin te tonen dat hij de gemeenschap met hen zoekt. Want is het in dat ene woordje duidelijk dat Ananias de Heere Jezus zelf zo heeft leren kennen? Want anders had hij dat nooit zo kunnen zeggen nadat hij eerst zo gesteigerd had tegen de opdracht die hij gekregen had om naar die man te gaan. Want dat zei Ananias aanvankelijk ook. Maar wat is het ook duidelijk, gemeente, dat dat niet een woord is dat bij Ananias zelf vandaan is gekomen, maar dat het een opdracht is geweest waarmee de Heer hem zelf gestuurd heeft. Ananias, ga en zeg tot hem, broeder. En zo zegt Ananias het ook immers. De Heere heeft me tot u gezonden, namelijk Jezus die u verschenen is op de weg die gekwaamd. En opnieuw klinkt dan, gemeente, in deze paar dagen in het leven van Saulus die naam Jezus. En zeker die naam die klinkt dan in het kader van een herinnering aan wat er gebeurd is op de weg naar Damascus. En je kunt je zo indenken dat die Saulus op dat moment ineen gekrompen is van schuld en van schaamte. Omdat hij weer die stem hoort, ik ben Jezus die gij vervolgt. Maar nou is het juist die Jezus die hem verschenen is op de weg en die hem zo met dat ene woord in alle scherpte ontdekt heeft aan het kwaad van zijn leven. Die tot hem zegt, broeder. En die hem de weg wijst en hem bekend komt maken wat hij doen moet. Immers, wij lezen hier niet alle woorden die Ananias tot Saulus heeft gesproken, als Saulus later deze geschiedenis nog eens een enkele keer opnieuw vertelt aan de Joden en aan Agrippa bijvoorbeeld. Dan zegt Saulus dat die Ananias tot hem heeft gezegd, laat u dopen en uw zonden afwassen en gij zult vervuld worden met de Heilige Geest. En daarmee zegt de Heere, dat is nou wat gedoen moet en dat is de weg voor zo'n zondaar die zo zich verzet heeft tegen de roepstemmen van mijn langmoedigheid en mijn genade. Dat is de weg uit loutere genade en uit vrije ontferming waarvan die aanspraak getuigt. Laat u dopen en laat uw zonden verzoenen door het bloed van de Heere Jezus, waarvan dat doopwater spreekt. En laat uw leven vernieuwen door dat graf van de doop, waarvan die doop eveneens spreekt. Dat wil zeggen, Saulus, alles is in de Heere Jezus Christus. En het is er in hem voor de grootste der zondaren, volkomen verzoening en volkomen vernieuwing. En dan mag ik vanavond zeggen, gemeente, zo komt de Heere Jezus Christus nou wel zalig maken tot een zondaar. We zien dat vanavond, zoals we dat in het boek Handelingen telkens weer zien, dat wanneer de Heere Jezus Christus zo tot een zondaar komt, dan verschijnt hij altijd in de gestalte van een dienaar van het evangelie. Zoals onze Dordtse leerregels dat zo heerlijk zeggen, opdat de mensen tot het geloof worden gebracht, zendt God goedertierenlijk verkondigers van die zeer blijde boodschap, tot wie hij wil en wanneer hij wil en waar hij wil, door wier dienst de mensen geroepen worden tot de bekering tot God en tot het geloof in de gekruisigde Christus. Dat wil dus zeggen, gemeente, dat in die dienaren zoals Ananias komt de Heere Jezus zelf, die aan het begin van zijn optreden, van zijn zending getuigt. Als je in de synagoge van Nazareth zegt, hij heeft mij gezonden om de armen het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken zijn van hart, om de gevangenen vrijlating te verkondigen en de blinden het gezicht. De Heere Jezus Christus, die wanneer een keer twee van zijn discipelen hem vragen om vuur van de hemel te doen neerdalen op dat Samaritaanse dorp dat hem niet wil ontvangen, tegen hen zegt, ik ben niet gekomen om te verderven, maar ik ben gekomen om te behouden. En u voelt vanavond wel aan, gemeente, dat die dienaren, wanneer ze met dat evangelie komen, dat ze alleen dan maar kunnen komen, krachtens die roeping door de Heer en krachtens die goddelijke zending. Dat ziet u hier bij Ananias, want anders weten ze niet waar ze moeten zijn en dan weten ze niet tot wie ze de boodschap moeten brengen. Dan willen ze dat ook vaak niet eens. Dat ziet u hier bij Ananias en dat ziet u later in Jeruzalem, als ze daar niet geloven dat die Saulus bekeerd is geworden. Maar wat klinkt dat dan hier ook prachtig. Jezus heeft mij gezonden, zegt Ananias. Jezus. Hij wist waar Saulus was. Hij wist precies het adres. In de consistorie hadden we het er vanmorgen na de dienst even over. De straat genaamd terecht. Het huis van Judas. Hij kon het precies zeggen, daar houdt hij verblijf. Ik denk op dit ogenblik aan een voorval dat ik eens een keer las van John Bunyan, die in de gevangenis bezoek kreeg van een kweker. U weet misschien wel, een man van die Engelse secte die meer leeft bij innerlijke lichtgevingen dan bij het woord van de Heere. Die kweker die zei tegen Bunyan, ik heb u overal gezocht en nou heb ik u tenslotte gevonden. En Bunyan zegt, dat is het beste bewijs dat u niet door God gestuurd bent. Want God, u wist dat ik hier in de gevangenis zat. En als God je gestuurd had, dan was je wel rechtstreeks hier naartoe gekomen. Voor mij het bewijs dat je niet van God komt. Ananias die weet het precies. Die hoeft geen navraag te doen. Die hoeft niet te zeggen, waar moet ik nou ergens zijn? De Heere zegt, daar en daar moet je wezen. En de Heere die kent ook precies de gestalte van Saulus op dat ogenblik. Als hij zegt, want zie, hij bidt. En die dienaren gemeente, die kunnen ook alleen maar gezant zijn wanneer die boodschap als het ware het wonder van hun eigen leven is geworden. Hoe zou Ananias ooit hebben kunnen zeggen op deze toon en in deze gestalte, broeder, als hij niet zelf had leren leven van het wonder van de vrije genade en van de vergevende liefde van God in Christus? In die gezanten gemeente. Komt de Heere Jezus zelf. En als ik nou de lijn vanavond mag doortrekken, gemeente, dan mag ik zeggen, zo mag ik hier vanavond staan. Zo mag ik dat vanavond zeggen. In alle ootmoed, maar toch ook met vrijmoedigheid. De Heere heeft me tot u gezonden, namelijk Jezus. Dat is vandaag nog net zoals toen, hoor, dat een dienaar daar ook wel eens voor moet worden ingewonnen en dat een dienaar daartoe ook wel eens moet worden overreed en dat hij ook wel eens een keer ergens naartoe moet waar hij niet wil. En tot mensen van wie die zegt, Heere, die, Maar dat is het wonder van deze dienst, gemeente. Een mens van God gezond. En als ik nou eens heel persoonlijk mag vragen, zit hier iemand die erop zit te wachten? Is er vanavond iemand die daar naar uitziet? Iemand misschien die vanmorgen bemoedigd is door de prediking over het slot van verzelf van Zie hij bidt. En die je met zijn hele hart heeft meegezongen, terwijl misschien de tranen over zijn wangen liepen. Gij die God zoekt in al uw zielsverdriet, houd aan, grijp moed. Uw hart zal vrolijk leven. Nooit zal hij zijn gevangen en immers begeven. Die vanavond naar de kerk is gekomen, met moed daaruit geput en met krachten daaraan ontleend. En die vanavond zegt, Heere, zou dat dan nu mogen gebeuren? Dat u leven gunt aan mijn ziel. Zit er vanavond iemand daarop te wachten die eigenlijk moedeloos is. Omdat hij zo naar zichzelf zit te kijken dat hij moet zeggen, voor mij kan het eigenlijk niet. Maar in elk geval, iemand op wie het woord van de tekst van vanmorgen van toepassing is. Iemand die bidt. Die zo naar de kerk is gekomen. Denk aan mij toch in genade. Het zal nou wel duidelijk zijn, gemeente, dat het niet vanzelfsprekend is en dat dat helaas niet van elke kerkganger kan gelden. Als de Heere u nog niet tegengekomen is op de weg die u ging, dan wandelt u misschien nog wel op uw eigen weg en u vindt het daar nog goed ook en u denkt dat het nog recht gaat ook. En als de Heere u nog nooit in die donkere kamer heeft gebracht en nog nooit met u is gaan bladeren in dat fotoboek van uw leven, dan is er voor deze boodschap in uw leven ook geen plaats. Maar dan heb u nog altijd die foto's aan de wand van uw levenshuis hangen, waar u mee pronkt en waar u trots op bent en die u aan een ander wilt laten zien. En waarvan u zegt, kijk, dat ben ik nou. Maar weet u wat ik dan hoop, gemeente? Dan hoop ik dat u vanavond schrikt en dat u vanavond ontdekt wordt. En dat u vanavond gaat zien waarom deze kerkdienst u niks zegt en waarom een preek u niks doet. Omdat u uiteindelijk nog meent rijk en verrijkt te zijn en aan geen ding gebrek te hebben. En omdat u niet weet dat u bent arm en jammerlijk en blind en naakt. En de Heere Jezus staat buiten de deur en hij klopt, doe mij open. En u hoort het niet eens. Vanavond, gemeente, klinkt aan uw adres die boodschap. Ik raad u. En daarmee wordt de dienaar van het evangelie ook gezonden. Ik raad u dat ge van mij koopt ogenzalf op dat geziende wordt. Het is nu nog heden der genade. Maar zitten er vanavond ook anderen hier in de kerk? Zitten er vanavond mensen die zichzelf herkend hebben in die Saulus, die we daar in de donkere kamer in Damascus vanmorgen hebben achtergelaten? Mensen in het donker. Maar van wie de Heere vanavond zegt, zie, hij of zij bidt. Is er hier vanavond zo'n arme zondaar? Is er hier vanavond zo'n schuldig mensenkind dat de schuld van zijn leven niet meer betalen kan? Is er hier vanavond zo'n blinde die in het donker rondtast? Eén die van zichzelf moet zeggen, ik ben het op alle punten met Saulus eens, maar niet op dat ene punt dat Saulus zichzelf de grootste van de zondaren noemt, want ik ben de allergrootste. Zit er vanavond zo iemand hier in de kerk, een ouder en jongere? Ik mag vanavond tot u zeggen, broeder, zuster, Jezus heeft mij tot u gezonden. En uit naam van Jezus mag ik u nodigen, kom dan. En laat ons tezamen richten. En als u schrikt en als u zegt, hoe moet dat aflopen? Als God met mijn leven in het gericht gaat, want dan kan ik voor hem niet bestaan. Luister, Al waren uw zonden rood als scharlaken, ik zal ze maken wit als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ik zal ze maken als witte wol. Jezus heeft mij tot u gezonden, tot u die in het donker zit, tot u die met uw schuld zit te houden, tot u die uzelf als een zondaar voor God hebt leren kennen, heeft mij tot u gezonden met de boodschap dat er volkomen verzoening is in zijn bloed en dat er volkomen reiniging is van al uw ongerechtigheid in datzelfde bloed van de Heere Jezus Christus, dat dat rode bloed u wit kan wassen, witter dan sneeuw die vers op het aarde nederviel, dat hij door de kracht van zijn Heilige Geest u tot een nieuw mens kan maken, dat hij om zijnent wil de Heere u aanziet als had u nooit zonde gehad of gedaan, ja als had u zelf al de gehoorzaamheid volbracht die Christus voor u volbracht heeft. Ik mag u vanavond die Jezus verkondigen, die schuld overnemende borg, die zwarte zondaar en bekleed met de witte mantel van zijn borggerechtigheid. De Heere Jezus Christus, van wie die psalm het zo heerlijk zingt. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. Hij handelt nooit met ons naar onze zonde. En wanneer de evangelie dienaar zo mag verkondigen, de Heere Jezus Christus, dan kan het niet anders. Of dan zal hij met die psalmdichter zichzelf erbij insluiten. Want dan mag hij spreken over dat waarachtige evangelie, waarvan hij zelf de waarachtigheid in zijn leven heeft bevonden. Waarvan Paulus het later ook op zijn beurt zelf mag zeggen. Dit is een getrouw woord en aller aanneming waardig, dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. Zo waarachtig is die boodschap van zijn liefde die een zondaar zoekt en van zijn bloed dat kocht van alle ongerechtigheid. Zit er vanavond zo iemand hier in de kerkgemeente, al was er maar eentje. Maar weet u wel dat dat het liefste werk van een dienaar van het evangelie is? En weet u wel dat er nooit makkelijker gepreekt wordt dan wanneer er zulke mensen in de kerk zitten, want dan is er afname. Dan zijn er mensen die het zichzelf niet durven toe te eigenen, maar die zitten te luisteren met een mond wijd open en met een hart dat hunkert naar deze boodschap. En al durven ze het dan bijna niet, maar dan is dat een boodschap die ze overreed en dan is dat een boodschap die ze inwint. Moet u eens luisteren vanavond, u die God zoekt in al uw zielsverdriet. Ik ben gestuurd door de Heere Jezus Christus om tot zulke tobbers in het donker, tot zulke schuldigen te zeggen: broeder, zuster, voor zulke mensen is dat nou. Voor armen, voor blinden, voor mensen in het donker. Oh, dan voelt u wel aan, gemeente, de spanning waaronder gepreekt wordt, omdat de dienaar van het woord het evangelie wel naar het oor kan brengen, maar niet in het hart kan leggen. Maar dan is de Heer ook getrouw aan zijn eigen werk, gemeente. Dan stuurt hij niet alleen die dienaar, maar dan gebeurt er ook dat wonder dat de Heer het oor doorboort en dat de gevangene de deuren ziet openzwaaien en dat er licht valt in de duisternis en dat het oog van de blinde geopend wordt. Want dan lezen we verder in onze tekst: en terstond vielen als schellen van zijn ogen, en hij werd ziende en stond op en werd gedoopt. En uiteraard, gemeente, dan zullen we de tekst zo moeten lezen dat Saulus weer ziende werd in de natuurlijke zin van het woord. Maar dan zullen we er ook meer in mogen lezen dat hij ook in de geestelijke zin van het woord ziende is geworden. Dat hij genezen is van zijn geestelijke verblinding, waardoor hij blazende dreiging en moord achter de Heer Jezus en zijn gemeente aanjoeg, terwijl hij dacht goden een dienst te bewijzen. En ik leid dat daaruit af, gemeente, dat in onze tekst dan geschreven wordt dat Saulus eerst wordt gedoopt en dat hij daarna pas voor het natuurlijke oog gaat krijgen en dat hij dan ook weer eten tot zich gaat nemen. Hij werd ziende. En toen zag hij Ananias en dat was ook wel groot, want dat was een bevestiging van het gezicht dat de Heer hem in die nacht van de duisternis tot bemoediging had gegeven. Maar vooral toen zag hij Jezus. Toen zag hij hem voor de eerste keer. En misschien, je kunt dat uit de dingen uitrekenen, misschien was Saulus al wel in Jeruzalem in de tijd dat de Heer Jezus nog rondwandelde op aarde. En had hij hem wel eens een keer met zijn lichamelijke ogen gezien. Maar nu ziet hij hem met zijn geestesoog. En hij kende in elk geval de naam van de Heer Jezus en hij haatte die naam. Maar nu leert hij hem zelf kennen. Jezus, de Zoon van God die in de wereld gekomen is tot zaliging van zondaren. Jezus, de van God beloofde Messias. Gods gezalfde profeet die de volkomen raad Gods tot verlossing bekend maakt. Gods gezalfde priester die volkomen verlossing heeft aangebracht. Gods gezalfde koning die zich een volk vergaderd, dat onder zijn heerschappij zalig en vrij is. Hij werd ziende. Als ik dat nou probeer duidelijk te maken voor jonge mensen hier in de kerk, wat dat nou inhoudt, dan denk ik hier aan dat een paar weken geleden had ik op een zaterdagavond een stel jonge mensen op mijn studeerkamer zitten. Die kwamen vragen om de kerkelijke bevestiging van hun huwelijk. Ze kwamen uit een van mijn vorige gemeenten. En goed, dan stel je zo eens wat vragen en ik vroeg onder andere aan ze, hoe lang kennen jullie nou elkaar? En toen keken ze elkaar eens aan en ze begonnen een beetje te lachen. En toen zei ze daarna, het is maar hoe je dat bedoelt, dominee. Want nou ja, we kennen elkaar al wel 8 jaar in die zin dat we van elkaar weten. Maar als u bedoelt, hoe lang ken je elkaar in die zin van hoe lang ga je met elkaar? Hoe lang heb je oog voor elkaar? Hoe lang heb je hart voor elkaar? Hoe lang heb je verkering en ben je onderweg naar een huwelijk? Dan is dat 4 jaar, dominee. En u begrijpt wel wat die jongelui bedoelen. Misschien zitten ze er hier ook wel, getrouwden die elkaar al kennen van de kleuterschool af. Of die als kinderen met elkaar in de buurt speelden. En die zeiden, en toen kwam er een ogenblik in het leven dat de ogen voor elkaar open gingen. En dat je die ander met andere ogen ging zien. Met ogen die geopend waren door de liefde die in het hart geboren werd voor die ander. En zo is dat nou te omschrijven, gemeente, wanneer de Heer door zijn geest een zondaar brengt tot het ware geloof in de Heer Jezus Christus. En dan ga ik de Heer Jezus zien. Dan leer ik de Heer Jezus kennen. Dan leer ik van hem weten, zoals een mens in wiens hart de liefde wordt uitgestort, met de ogen van de liefde, waarvan wij met dat dwaze spreekwoord zeggen dat liefde blind is, maar het is niet waar. Liefde ziet juist zo heel scherp. Liefde ziet, die ziet juist wat een ander niet ziet. En dan zeggen de mensen wel eens een keer, snap je nou wat zij in hem en wat hij in haar ziet? Nee, maar als zij tweeën het maar snappen. Want dan is dat het hart dat open is gegaan. En dat maakt dat je anders naar elkaar bent gaan kijken. Wat is dat wonderlijk, gemeente, wanneer dat in het geestelijke gebeurt. Dan kan je in de kerk zitten en je hebt onder de prediking gezeten jarenlang. En die dominee die preekt en soms vlogen de stukken eraf. En je zag niks in de Heer Jezus Christus. Die dominee verkondigde Christus en die gekruisigd. En hij deed dat soms met zijn hele hart. En je had geen waarde in hem en je had geen oog voor hem. En je zag geen betekenis in hem. Je stond blind en van verre en misschien wel vijandig. Omdat je er iets van aanvoelt. Als die Heer Jezus in mijn leven komt, dan betekent het dat ik mijn leven moet verliezen. Dat ik mezelf moet gaan prijsgeven. Je hart ging niet naar hem uit en je zocht allerlei andere dingen. En misschien zag je ook nog wel een klein beetje in de Heere Jezus en je dacht dat dat genoeg was, dat je de Heere Jezus had als een vriend en dat je de Heere Jezus kende als een helper. En misschien wel de Heere Jezus als een koning die de moeite waard is om gediend te worden. Maar als je een lid van de bruidskerk ontmoet. En als je zo'n lid van de bruidskerk dan in hartstochtelijke liefde hoorde zingen van die Heer Jezus Christus. Die hemelse bruidegom die het hart veroverd had. Dan begreep je daar niks van. En als je dan vroeg wat heeft uw liefste voor boven een andere liefste. En je kreeg dan dat antwoord. Mijn liefste is blank en rood. En hij draagt de banier boven 10.000. Zulken is mijn liefste. Zulken is mijn vriend. Dochters van Jeruzalem. Al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Dan stond je daar innerlijk zo ver en vandaan en zo vreemd tegenover. Want dan moest je eerlijk zeggen dat je zelf allerlei andere dingen had waar je hart naar uitging. En dat er allerlei andere dingen waren die je leven vervulden en die je bezig hielden van dag tot dag. En dan vraag ik maar weer, gemeente, zitten ze hier vanavond niet? Mensen, jongeren en ouderen die met hun hele leven, al zijn ze keurige kerkmensen, misschien laten zien dat ze een open oog hebben voor heel veel wat de wereld te bieden heeft. En dat ze een gesloten oog hebben als het gaat over de noodzakelijkheid en de gepastheid en de onmisbaarheid en de schoonheid en de dierbaarheid van de Heere Jezus Christus. En weer moet ik u dan aanspreken en u vragen, bid toch, Heere, open mijn ogen, opdat ik mag zien, voordat het eeuwig donker wordt en ik met alles van mijn leven voor eeuwig moet omkomen. Open toch mijn ogen, opdat ik het mag leren te vragen, zoals Saulus dat vroeg in het donker van zijn bestaan daar in de rechte straat in Damascus. Geef me Jezus of ik sterf van buiten. Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Want kijk, gemeente, wij zullen het allemaal een keer zien, hoor. Aller ogen worden een keer geopend en aller oog zal hem zien. Dat zal op de jongste dag gebeuren. Maar als het dan voor het eerst is dat je zult zien wie de Heere Jezus Christus werkelijk is, dan zul je dat zien met een eeuwig afgrijzen. En dan zal dat alleen maar eeuwige ondergang met zich meebrengen. Omdat deze Heere Jezus dan zal moeten zeggen, gij hebt niet gewild. Maar zitten ze vanavond in de kerk die daarvan weten wat dat is, dat de schellen van de ogen vielen. Zit er vanavond misschien iemand die zegt, dominee, ik weet nog niet precies hoe dat is, maar ik heb het gevoel dat dat hier vanavond in de kerk gebeurt. Zo'n arm gemaakte zondaar, die de rijkdom van de Heere Jezus Christus gaat ontdekken en die gaat zien dat in hem alles ligt tot vervulling van al zijn nooddruft. Zo'n mens in het donker, maar die in de Heere Jezus Christus vanavond levenslicht ziet gloren. Zo'n zondaar, maar die in hem de zaligmaker van zondaren mag ontmoeten. Als de schellen van je ogen gaan, gemeente, dan zie je de Heere Jezus Christus. En nog, ik kan vanavond niet alles daarvan zeggen, trouwens, daar zal de eeuwigheid voor nodig zijn. Maar als ik daar iets van mag zeggen, dan zie je de Heere Jezus, om maar wat te noemen. Uit die volheid en uit die reeks van schatten, dan zie je de Heere Jezus als het lam dat geslacht is. En dat zegt, leg al uw zonden nou maar op mij, want ik heb ze weggedragen achter de rug van mijn vader in de zee van de eeuwige vergetelheid. Dan zie je de Heere Jezus Christus als de borg die zijn handen ophoudt. Die zegt, ik neem de schuld van u over. Want ik ben het die zondaren met God verzoend heb door de dood. Dan zie je de Heere Jezus Christus als de bruidegom die zijn bruid, zijn zwarte, vuile, onogelijke bruid, zo heeft lief gehad. Dat hij ze gekocht heeft met de dure prijs van zijn bloed. Als de ogen geopend worden, gemeente, dan zie je Jezus. Ja, wat er dan gebeurt. Ach. Of dat nou voor de eerste keer is, of dat je daar meer van mag zien. Maar gemeente, dan leer je dan iets van dat eenvoudige versje dat mijn oude grootvader me als kind al heeft geleerd. Weg wereld, weg schatten, je kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. Want ik heb alles verloren, maar ben door Jezus verkoren, wiens eigen ik ben. Saulus die schrijft het later in een van zijn brieven. Dan zie je iets van de uitnemendheid van de kennis van Christus. Die de kennis te boven gaat. En dan wordt dat zo groot gemeend. En dan wordt dat zo allesomvattend. Dat diezelfde apostel zegt, alleen maar samen met al de heiligen zullen we kunnen bevatten welke is de lengte en de breedte en de hoogte en de diepte van de liefde Gods. Welke is in Christus Jezus onze Heer. En dan blijft er maar één hartstocht over, gemeente. En dat wordt met het klimmen van de jaren dan niet minder. Omdat je denkt, nou weet ik het wel, maar dat wordt hoe langer hoe meer. Opdat ik hem ken. Als de schellen van de ogen vallen en ik de Heer Jezus Christus zie. Dan ontdek ik vanaf het allereerste begin dat ik aan die Heer Jezus altijd genoeg heb. En dan is er tegelijkertijd iets in mijn hart dat zegt, en nou krijg ik er nooit meer genoeg van. Om van hem te horen en van hem te leren. Ach, je ziet het echt niet allemaal ineens, gemeente, maar als de ogen opengaan, dan zie je zoveel dat je dat nooit meer missen wilt en dat er niks in de wereld is waarvoor je dat ooit nog meer wilt inruilen, gemeente. Als de schellen van je ogen vallen, dan ben je voor goed bedorven voor de wereld en dan ben je voor goed verloren voor de dienst van de Satan. Dan mag je Jezus zien en dat is iets van de voorsmaak van de hemel, van de eeuwige zaligheid. En dan vraag ik vanavond, kent u daar wat van, gemeente? Iets van de verwondering van de eerste liefde die zich dan van je meester maakt. Die verwondering die je doet zeggen, waarom ik? Waarom was het op mij gemunt? Die tijd waarin zijn stem je hart doet opspringen van vreugde. Waarin je oog gaat glanzen als je hem ziet en waarin je stem gaat trillen als je van hem spreekt. Zit er vanavond iemand in de kerk die dat wat overdreven vindt misschien? Lieve mensen, als deze zaligmaker tot je komt en zegt er is in mijn bloed en in mijn werk volkomen verzoening voor al je zonden. Als deze koning naar je hand dingt, als deze bruidegom zich over je heen buigt en zegt ik heb me voor jou lief doodgeliefd. Als je daar wat van gaat zien, gemeente, wie ik ben voor hem en wie hij wil zijn voor mij. Ja, zegt u, en wat gebeurt er dan? Nou, mag ik dan twee dingen noemen ten slotte vanuit onze tekst, gemeente. Allereerst zegt onze tekst, dan gebeurt er dit, dat Saulus bij de discipelen was. Dat had die Saulus niet gedacht een paar dagen geleden toen hij naar Damascus ging. En zij hadden het nog veel minder gedacht, gemeente. Maar dat is dan het gezelschap dat je gaat zoeken. Zoek de banden die mij binden met het lieve volk van God. Heeft iemand later gedicht, maar dat is het inderdaad. Dat je bij het volk van deze koning wilt zijn, waar goed wordt gesproken. Van deze koning, waar je een goed woord over de Heere Jezus kwijt kunt en horen mag, waar je samen mag zingen, komt luister toe, gij Godgezinde, gij die de Heere van harte vreest. En dan voel je je echt niet meer thuis, gemeente, tussen de vloekers op het voetbalveld en op de markt. En dan voel je je niet meer thuis tussen de spotters aan de bar. En dan ben je niet meer thuis bij de gelegenheden waar de zonde wordt getoond als een vermakelijkheid. En waar datgene wat de Heere Jezus verdriet doet en wat hem aan het kruis heeft gebracht, wordt uitgestald als een stuk amusement. En dan voel je je thuis bij de discipelen. Aan de voeten van die grote meester om door hem onderwezen te worden. Dan gaat je hart naar uit en dan ben je op je plaats en dan ben je thuis. En dat is een blijk van de waarachtige bekering, gemeente. En u toetst u zelf vanavond nog maar een keer en jij toetst je. Dan krijg je andere vrienden, gemeente. En dan ben je op andere plaatsen te vinden. Dan word je gans anders, zegt Paulus later. Omdat je Christus Jezus hebt leren kennen. En omdat dat je leven radicaal verandert. Ik las eens een keer van Schmiedegeld, die zegt: vroeger, toen ik op weg was naar de hel, toen zag ik de vrome niet staan. Toen zag ik eigenlijk niemand, want ik had alleen maar aandacht voor mezelf. Maar nu ik onderweg ben naar de hemel, nou zie ik de anderen ook. En nou kan ik niet meer alleen gaan, maar nou nodig ik die anderen. Ga je mee naar de hemel? En zegt, en dan nodig je je vader en je moeder en je broers en je zussen en je vrienden en je buren. En ik nodig u vanavond, ga je mee naar de hemel. Want dan gaat, en dat is het laatste gemeente, dan gaat ook de mond open. Want dan lees ik in vers 20, hij predikte terstond Christus. En als je dan de grondtekst erbij pakt, dan staat het er eigenlijk nog mooier. Dan staat er, hij predikte terstond Jezus. En bij Jezus staat dan een lidwoord bij, eigenlijk die Jezus. En wij voelen nou aan wat er dan bedoeld wordt. Die Jezus die hij vervolgd heeft. Die Jezus die hem verschenen is op de weg. En die tegen hem zei, wat vervolgt gij mij? Die Jezus die in de gestalte van zijn dienstknecht tot hem gekomen is. En die dat machtige evangeliewoord sprak, broeder. Die hem de weg ter zaligheid wees, de verzoening van de zonden in zijn bloed en de vernieuwing van zijn leven door zijn geest. Die Jezus, dat hij de Zoon van God is, wat lasterlijk klonk in de oren van de fariseer, wat de Heere Jezus Christus aan het kruis heeft gebracht in de oren van het Sanhedrin, en wat Saulus probeerde met geweld eruit te slaan bij de volgelingen van de Nazarener die door hem gegrepen werden. Dat verkondigde hij. Jezus, de Zoon van God, hij verkondigde dat. Dat wil zeggen, als heroud ging hij voor de Heere Jezus dat uitroepen, gemeente. Hij is een heroud van de Heere Jezus geworden. En voor de oren van een ieder die het maar horen wil. En in de eerste plaats in de synagoge, waar zijn vroegere vrienden en broeders wonen. Jezus, de Zoon van God. Of Saulus dan al alles verstaan heeft, dat gemeente, dat denk ik net zo min als bij iemand van ons. De apostel heeft ook nog heel wat moeten leren voordat hij zijn brieven kon schrijven bij het licht van de Heilige Geest. Maar nu de schellen van zijn ogen zijn gevallen, nu verstaat hij er in elk geval genoeg van. Nu hij Jezus mag zien en bij het licht van de schriften. Het mag verkondigen dat God in Christus de wereld met zichzelf verzoenende was. Dat hij God is die zalig maakt. Dan spreekt hij niet van zichzelf. Terstond, zegt onze tekst, Jezus. Vanaf het allereerste begin is dat het geheim van zijn nieuwe leven geworden. Waarvan hij later schrijft, ik heb besloten niets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruisigd. Want alles van hemzelf is waardeloos. Hij kan er niet mee bestaan en een ander kan hij er niet mee helpen. Hij kent de waarheid nu, Christus alleen. De gerechtigheid waardoor ik voor God kan bestaan. En die naam roept hij uit en die naam prijst hij aan. En die naam verkondigt hij, dit is een getrouw woord en aller aanneming waardig, dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. En als de mensen hem dan stilhouden en zeggen, Saulus, wat is er toch met jou gebeurd, vertel nou ook eens wat van jezelf. Dan zegt hij, dan ben ik gauw uitgepraat, want ik ben de grootste van de zondaren. En ik ben de minste van alle heiligen. En ik ben een ontijdig geborene. Maar door de genade van God ben ik dat ik ben. En daarom kan ik alleen nog maar goed spreken van hem voor slechte mensen. Hij predikte Jezus, gemeente. We hebben het vanmorgen gehad over het kenmerk van de ware bekering. Nou, daar komt het uiteindelijk ten diepste in uit. Dat een mens de mond daarvan vol mag hebben, omdat zijn hart er vol van wordt. Vandaar dat in de tijd van de eerste liefde er zoveel mensen zijn die eigenlijk dominee zouden willen worden. Omdat ze zeggen van die ene naam te spreken en in die ene naam te roemen. Te roemen in het kruis en te roemen in de genade van de Heere Jezus Christus. Dan komt er die innerlijke drang om goed te spreken van hem. Omdat hij het zo eeuwig waard is. En omdat er buiten de Heere Jezus Christus geen leven is. En omdat verloren is een ieder die buiten de Heere Jezus leeft. En dat zie je dan zo scherp. En je gunt ze niet aan de Satan. En je gunt ze zo aan je grote koning en zaligmaker. En je zegt het buiten hem verloren. Het was de geschiedenis van de bekering van Saulus, gemeente, waar we vandaag een paar momenten van beluisterd hebben. Mag ik nou tenslotte die vraag nog stellen? Is het ook uw geschiedenis? Omstandigheden kunnen verschillend zijn. Zo schokkend als bij Saulus, hebben we gezegd, gebeurt het lang niet altijd. Maar is dat het grote wonder van uw leven geworden? Dat u bij ontdekkend licht uzelf bent gaan zien. Als een arme zondaar. Maar ook dat de Heere naar zo'n zondaar wilde omzien in zijn genade. Hij predikte Jezus. En hij nodigt nu. Komt. Maakt God met mij groot. Verbreidt. Verhoogt met hart en stem. De nooit volprezen naam. Van hem. Amen. Heere, wanneer dat het geheim van ons leven wordt. Hij heeft mij geantwoord. Mij gered. Dan blijft er ook maar één verlangen over. Dwars door alle bestrijding en aanvechting heen die daarna ook wel weer komt. U groot te maken. En goed te spreken van u. En u, Heere Jezus Christus, aan te prijzen. In uw nederbuigende goedheid, waarmee ge u over zo'n arme zondaar in het donker heen wilt buigen. En tot hem zegt, broeder, zuster, ik ben uw heil alleen. Heb dank, Heere, dat dat evangelie vandaag hier verkondigd mocht worden. Laat de Heilige Geest de naprediker van mogen zijn. En dan weet u wel wat een ieder van ons dan nodig heeft. Ontdekkend, vertroostend en bemoedigend. Maar bewaar ons voor één ding, Heer, en dat is dat dit evangelie eens tegen ons zou getuigen. Leid ons leven maar zo dat onze ogen geopend worden. En dat onze mond gaat spreken van u, die het eeuwig waard bent geloofd en geprezen te worden. door een zondaarsvolk dat genade ontving. Zegen de gemeente hier. Zegen onze vriend en broeder en zegen de kerkenraad. Zegen ons wanneer morgen ons dagelijks werk weer begint. Zegen de oogstwerkzaamheden en zegen het werk op zee. Gedenk ons als we vakantie hebben. Sterk ons als we uitgeschakeld zijn. Geef ons genade om voor uw aangezicht te leven. Uw naam tot eer. De wereld tot een getuigenis. En onze zielen tot zaligheid. Om Jezus Christus wil smeken we het u. In de vergeving van al onze zonden. Amen. Onze slotzang is Psalm 138, vers 2. Door al uw deugden aangespoord hebt gij uw woord en trouw verheven. 138, het tweede vers. Met u de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.